Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 4 januari. Nou, er is genoeg te bespreken. Ik bedoel, de transferperiode is open. En ondertussen gaat de ene trainer naar de ene club en de andere trainer naar de ander. Zijn er spelers uit de Eredivisie die in de belangstelling staan van diverse clubs uit de Eredivisie. Kortom, reden genoeg om weer even door te nemen wat er in de voetballerij speelt. Dat doen we vandaag met Maarten Wijfels. Maarten, zullen we eerst even doornemen wat 4 januari in de historie allemaal heeft staan, of niet?
Nou, dat zal niet al te veel voetbal zijn, denk ik. Of wel?
Dat is niet helemaal waar. Ja, wel heel veel gerelateerd aan voetbal. 4 januari 1989 won het Nederlands elftal een oefenduel van Israël met 2-0 in Tel Aviv. Jan Wouters en Sean Valloon scoorden en dat was voorlopig het laatste duel tussen Nederland en Israël. Dus er werd nog gevoetbald. Het is trouwens ook in 2011 de sterfdag van Koen Moulijn. Hij werd 73. Dat was natuurlijk een topaankoop voor
klopt,
Feyenoord.
Dat kan ik me nog goed herinneren. Toen was ik zelf bij Bayern München in Qatar. En toen kwam dat door, zeg maar. Dus dat Van Gaal reageerde daar ook op. Robben, ja.
Ja, kostte destijds 28.000 gulden, hè, voor Xerxes. Dus dat, nou, ja. Is een enorm bedrag. Het is ook de dag dat Feyenoord de legendarische Lucas Prato wist te huren van River Plate vorig jaar.
Van La Plata.
Ja, de beer. Ja, precies. En ook de dag dat Bas Dost Eintracht Frankfurt verhuilde voor Club Brugge. Dat is ook op 4 januari vorig jaar gebeurd. Dat is een mooi linkje voor waar we het zo meteen over gaan hebben. En tweejarige vandaag die nog even leuk zijn om door te nemen. Kees van Wonderen is vandaag jarig, werd geboren in 1969. En hij wordt vandaag 50, de trainer van Excelsior, Marinus Dijkhuizen. Die is vandaag ook jarig, dus dat zijn de jarigen van deze dag. Maar dan maar het nieuws. Hè? Zullen we beginnen bij het feit dat Alfred Schreuder weer een nieuwe baan heeft?
Zeker.
Verrassend.
Ja, nee, ik vond het wel een leuke ontwikkeling. Mijn hart ligt toch ook wel een beetje bij het Belgisch voetbal. Zelf bijna op de grens opgegroeid. Cercle Brugge in de jeugd. Nou, Club Brugge, die rivaliteit, die heb ik als kind ook meegemaakt. En ja, dat zit er wel een beetje in. En ik vind het leuk dat hij dan zo'n avontuur aangaat. En ik ben ook wel benieuwd, want het is toch weer van Messi naar Bas Dost. Dat is misschien wel even schakelen.
Dat is een klein stapje, ja. Dat kwam natuurlijk allemaal door dit moment.
Beste volgers, tijd voor een nieuw avontuur. Ik ga dus de mooie uitdaging in Monaco aangaan. Maar via deze weg wil ik zeker en vast nog iedereen van de clubfamilie heel hard bedanken voor de voorbije fantastische seizoenen.
Clement is overigens niet overleden, hè, voor de duidelijkheid. Het klonk een beetje alsof hij overleden was met dat muziekje eronder.
Ja, precies.
Ja, het was echt, zeg maar, alsof het een begrafenisadvertentie was. Maar hij is gewoon, hij heeft een mooie transfer gemaakt naar AS Monaco als trainer. En daardoor kwam er ruimte vrij voor Alfred Schreuder. Maar waar stapt hij in?
Het is vrij simpel en tegelijkertijd ook heel moeilijk. Zij willen hetzelfde wat Ajax doet. Dus inderdaad, in die Champions League overwinteren. Je toch een beetje de zoals Erik ten Hag dat zegt, de top van Europa tergen. Of hoe noemde hij dat?
Ja, een beetje sarren, een beetje tergen, ja.
Iets in die trant. Dat wil Club Brugge ook. Alleen, ja, dit jaar troffen zij natuurlijk een Champions League loting met Paris Saint-Germain, Manchester City en Leipzig. En het begon goed, gelijk tegen Paris Saint-Germain. Ze wonnen in Leipzig en toen dacht iedereen, nou, misschien wordt dit wat. En vervolgens is dat helemaal niet meer gelukt. Zijn ze zelfs niet eens overwinterd in de Europa League. Dus ja, zij zijn nog niet zo ver en zij hopen toch dat in de komende jaren wel een keer lukt om een klein beetje aansluiting te vinden. Een keer overwinteren. Dus daar mag Schreuder ervoor gaan zorgen. En ja, dat doet hij alleen met een elftal. Ja, ik ben wel benieuwd, want het is natuurlijk een kleine Nederlandse enclave daar. En bijvoorbeeld Ruud Vormer, hè, is natuurlijk de aanvoerder, heeft veel voor die club betekend. Maar onder Clément heeft hij zijn plek verloren en ja, dat gaf wel wrijving. En ja, het zou kunnen dat Schreuder bijvoorbeeld toch zo'n Vormer, populaire jongen ook, dat hij misschien wel moet doorselecteren en dat hij dan die knoop moet doorhakken. Dus er wacht hem geen gespreid bedje. Ze staan nu ook tweede achter de verrassing Union. Dus het is ook niet uitgemaakte zaak dat club weer opnieuw kampioen wordt. En ja, daar ligt de lat natuurlijk wel.
Ja, want ik bedoel, zij zijn de afgelopen jaren kampioen geworden. Dat is natuurlijk, ze zijn Anderlecht voorbijgestreefd de afgelopen jaren. En het is de club van België. Maar ze staan nu 7 punten achter Union. Ja, dat is
ja, maar
beetje...
dat is, ja, dat, ja, jij zegt dat zo, snap ik, 7 punten. Alleen door het rare, toch wel rare play-off systeem daar in België worden straks de punten gehalveerd van de clubs. En dan is zo'n achterstand is ook wel weer te overzien.
Natuurlijk.
Dus,
maar het is niet zo dat je nu bij de ploeg binnenkomt die in vorm is en waar het soepel loopt en waar je makkelijk even instapt.
Nee, en de speler is Noah Lang. Hè, die volgen wij natuurlijk ook in Nederland met extra interesse. En ja, daar is gewoon veel ergernis ook over in Brugge. Manutjes van hem, clubiconen, Frankie van der Elst. Hè, die laten zich daar kritisch over uit. Dus dat is wel een speler waar Schreuder ook wel, ik denk, zijn handen vol aan krijgt om daar best uit te halen. En dat zal toch de uitdaging zijn.
Ja, en nou, dan ben ik toch benieuwd, zeg maar, waar schaar jij Alfred Schreuder als trainer? Want ik bedoel, heeft in Nederland, is hij de naam van de assistent, dat heeft hij goed gedaan bij Ten Hag. In Duitsland Hoffenheim op eigen benen gestaan, heel kort, avontuur geweest. Nu weer als assistent mee met Koeman.
Het is wat je zegt, dit wordt zijn eerste klus bij een topclub als zelfstandig trainer. Hij heeft natuurlijk inderdaad samen met Ten Hag, hè, waren ze toch wel een twee-eenheid. Hebben ze dat mooie seizoen gedraaid in de Champions League met Ajax. Ik ken hem ook als speler al maakte ik hem al mee. En het is altijd een trainer in het veld, was het. Hij was ook het verlengstuk van Henk ten Katen toen hij trainer was bij NAC. Bij Barcelona werd Schreuder de veldtrainer eigenlijk in dezelfde functie die ten Katen destijds had bij Frank Rijkaard. Die had Schreuder dan bij Ronald Koeman. Dus het is echt een inhoudelijk heel sterke trainer. Viel mij ook op dat een speler als Ziyech laatst zei dat Schreuder en Peter Bos de meeste invloed op zijn carrière hebben gehad. Nou, Ziyech is natuurlijk wel een intuïtieve speler, een gevoelsspeler. Dus dan zul je ook in de menselijke benadering wel iets brengen wat zo'n jongen, waar hij zich in herkent, waar hij wat mee kan. Ja, ik vind het wel mooi in ieder geval dat hij de kans krijgt om nu eens zo'n topclub zelf te gaan leiden. En ja, en dan moeten we maar afwachten hoe dat gaat. Ja, we hebben nog geen vergelijkingsmateriaal.
Assistent en een keeperstrainer mag hij geloof ik nog meenemen daar naartoe. Hè? Dat moet hij ongeveer wel meenemen.
Carlo Lamy had mee en nog een Oostenrijkse assistent die eerder ook in de jeugd bij Ajax werkte. En die werkte nu in Duitsland recent. Het is altijd wel de vraag als Nederlandse trainers. Schreuder staat ook wel voor aanvallend voetbal. Dat wordt ook wel van Club Brugge geëist. Hè. Ze zijn de beste, dus ze moeten ook wel wedstrijden domineren. Maar ja, je gaat natuurlijk ook ploegen krijgen die zich tegen jou ontzettend ingraven en de wedstrijd van het seizoen spelen. Dus en toch de Belgische mentaliteit. Hè? We zijn buurlanden, maar ik heb het in de kerstperiode ook weer gezien hoe verschillend die landen ook zijn. En ja, als het goed gaat, dan zijn Hollanders die brengen het succes. En als het fout gaat, dan zijn het de kaaskoppen die te vlotte babbel hebben. Dus kan je nog mee te maken krijgen.
We gaan hij gaat daar nu naartoe. Hij gaat nu kijken ook een beetje hoe die ploeg ervoor staat op trainingskamp. En dan kan hij een beetje gaan inschalen wat er moet gaan gebeuren. Hè?
Ja, ze spelen meteen morgen woensdag eerste oefenwedstrijd. Dus dat is wel een eerste kennismaking. En dan spelen ze vrij vlot ook wel. Ik geloof dat ze vrij vlot ook tegen Union spelen. Dus dan weet hij ook meteen waar hij staat.
Ja, nou goed, laten we dan naar eigen land gaan. We krijgen een soort van een transferwedloop deze winter. Tenminste, als het zo laat het zich aanzien. Feyenoord wil graag Veerman halen. We hebben gisteren van Mikos gehoord dat hij daar een hele makkelijke constructie voor hadden met aandelen, omdat ze geen schulden willen hebben. Nou ja, goed, dat is vrij ingewikkeld. Je moet bijna bij het FD werken om dat te snappen. En nu heeft PSV zich ook gemeld, tenminste. Ferry de Haan liet zich niet helemaal over uit in de podcast van de collega's van Omroep Friesland. Maar daar werd hij geïnterviewd gisteren over die naderende transfer.
Er is wel wat meer beweging op gang gekomen. Dat kan ik niet ontkennen, nee.
Nee. PSV is bij jullie geweest, hè?
Niet live in ieder geval.
Nee, maar die hebben gebeld of gemaild, of weet ik hoe dat gaat tegenwoordig.
Nee, en wat ik zei, er is wat meer beweging en dat is het ook op dit moment, hoor.
Ja, maar jullie gaan hem niet houden, hè?
Nou ja, dat hangt er vanaf. Ik bedoel, de voorwaarden moeten nog steeds voor alle partijen goed zijn. En dat is ook ons uitgangspunt. Maar goed, er is belangstelling wederom voor hem en dat heeft hij zelf verdiend. Dus dat is alleen maar mooi.
We kunnen één ding zeggen. Veerman moet deze transferperiode nu al weg bij Heerenveen, toch? Want je kan niet twee transferperiodes met een speler.
Nee.
Eerst met AZ onderhandelen en dan nu dat Feyenoord komt en dat dan PSV komt en hem dan weer binnenhouden. Er moet iets gaan gebeuren.
Ja, maar het is ook wel een moment waarschijnlijk ook. Want nu krijgen ze er, zeker als clubs tegen elkaar toch een beetje gaan opbieden. Dan is denk ik nu het moment voor Heerenveen ook om zijn slag te slaan. Ja, en waar gaat hij dan heen? Ja, ik heb er ook over na zitten denken. Kijk, bij PSV moet ik toch maar zien, waar moet hij spelen in eerste instantie?
Ja, dat vroeg ik me ook af, ja.
Ja, dus ik weet niet of zo'n jongen dat meeweegt. Kijk, het kan lukken, zeg maar, dat je in de winterstop gaat en dat je jezelf dan een halfjaartje geeft om Hè, om even te wennen om de boel op te starten. En dat je dan in het nieuwe seizoen er meteen staat als basisspeler. Daar kun je voor kiezen. Alleen, ja, het is ook toch een beetje de vraag bij PSV. Roger Schmid houdt van een bepaald type middenvelders. Hè. Hij is fan van Götze, dus laten we dat voorop stellen. Alleen, maar daarnaast, hè, Sangaré is een fysieke middenvelder. En het liefst ziet hij toch ook een middenvelder met power en met loopvermogen, een tackle. Die ziet hij daar toch ook nog wel graag naast. En nu staat Guti daarnaast, wat op zich niet zo'n speler is. Maar die maakt eigenlijk in de balans zo dat Sangaré ook wat aanvallender kan spelen. Nou ja, Veerman is echt wel een creatieve speler. Dus ik zie niet meteen in dat hij dan zeg maar in de schaduw van Sangaré zou gaan spelen. Dus ja, of waar er dan plek is op het middenveld, dat zie ik niet meteen. Sangaré is wel met de Afrika Cup weg. Dus PSV heeft wel een vacature op korte termijn op zijn middenveld. Maar ja, wat ik zeg, Schmid is nou niet meteen de trainer die je met het type Joey Veerman associeert. Waarom ook niet? Omdat Veerman, ik weet niet hoe het bij jou is, maar op mij maakt hij altijd de indruk. Bij Heerenveen speelt hij toch een beetje onder zijn. Hij is beter dan de rest, dus Heerenveen is een beetje onder zijn niveau. Maar het ziet er wel een beetje flegmatiek uit.
En ja, maar hij maakt wel zijn meters en dat soort dingen. Ja. Dat is ook wel weer een feit. Ik bedoel, het is natuurlijk wel in het.
Nou ja, goed, maar dat. En het kan zijn, hè, dat juist de prikkel naar een topclub, dat hem ook motiveert om weer een volgende stap in ontwikkeling te zetten. Dus dat hij de stap zet is volgens mij hartstikke goed. Maar naar wie dan? Ja, in de Kuip, je kunt ook zeggen bij Feyenoord nu. Daar zou die misschien dan eerder van een basisplaats verzekerd zijn. En het voetbal.
Ook niet, hè, zei Mikkels zei eigenlijk. Die gaan ervan uit dat Kukçu dan volgend jaar vertrekt. En dan zou hij op die positie misschien wel al gereed kunnen zijn. Dat is een beetje ook het idee.
Ja,
ook
nou ja, goed, jaar. Dat kan ook. Maar als dat zo is, dan heeft hij dus een gelijke keuze eigenlijk. He, dan is hij bij PSV en bij Feyenoord. Alleen mij lijkt spelen voor een club als Feyenoord dat Veerman. He, die selectie is minder breed. Ik denk dat hij daaraan nog sneller zich misschien wel meteen in de basis speelt.
Dringt zich ook een beetje de vraag op, als iemand 6 miljoen moet kosten, zoals waarover gesproken wordt met Veerman, nou laat het 5, 6 miljoen zijn zometeen met een doorverkooppercentage. En dan moet je ook wel heel zeker ervan zijn, als Feyenoord zijnde, zei Mikkels gisteren, dat je hem kan doorverkopen. PSV heeft er wat minder last van natuurlijk. Hè? Ik bedoel, die kunnen het geld uit, die hebben wat geld staan.
Ja, dat is ook zo. Maar kijk, ik snap het van Feyenoord, snap ik het ook. Feyenoord moet nog belangrijker dan dit seizoen een prijs winnen, is dat zij kapitaal op het veld gaan creëren. We hebben het laatst in de podcast volgens mij ook over gehad. Ja. En ja, met een speler als Veerman, in principe doe je dat natuurlijk wel. Je mag eigenlijk aannemen dat zo'n speler wel meer waard kan worden als die in de Kuip speelt. Ja, en PSV heeft dat in het verleden ook met Davy Prupper gedaan. Dat is toen gelukt. Maar bijvoorbeeld met Maher en met Ramselaar van Utrecht is dat niet gelukt. Ik heb het idee dat je vroeger misschien meer een garantie had dat het lukte. Met ja, spelers als Paul Bosveld die de stap maakte van Twente toch naar Feyenoord, hè?
Ja.
Ja, nog zo wat spelers.
Maar snap jij het van PSV? Want we hebben het over. Je hebt volgens mij ook pas in de podcast gezegd: PSV gaat in principe in de winterstop niks halen. Maar snap je het dat PSV Veerman haalt met de selectie die ze nu al hebben? Of dat ze daar in ieder geval interesse in hebben?
Ja, omdat zij natuurlijk ook zullen vooruitdenken. Ze gaan ervan uit dat er een aantal spelers in de zomer ook een transfer zal maken. Dus dan moet je idealiter, hè, wat we net zeggen, dat je de opvolgers toch al klaar hebt staan. En als die een halfjaartje kunnen meedraaien, is dat eigenlijk alleen maar beter.
Nou, wordt interessant. Er is nog niks duidelijk waar die naartoe gaat. Maar er wordt in ieder geval gesproken. Er is wel beweging. PSV is op trainingskamp. Feyenoord is in Nederland. Dus wie weet wat daar nog uit gaat komen. We hadden ook weer nieuws over de trainerscarousel. Hè, want die is op volle gang aan het draaien. Er gaat weer iemand weg. Frank Wormuth.
Als voetbaltrainer weet ik ook dat junge trainers komen en nemen auch die plekken weg. En als ouder trainer moet je dan echt succes hebben, om nog een kans te krijgen. Ja, en voor mij is het belangrijk dat het succes is voor mij eigenlijk een taken te hebben en de taken te bereiken. Ja. Dat is, en dan is het afhankelijk of ik in de keukendivisie of in de eerste divisie of in de eredivisie trainer ben of in Engeland. Belangrijk is de taak die ik heb. Wat wil de club hebben met mij? En dat heb ik in Heracles graag gedaan.
Ja, hij heeft bij Heracles het beste percentage ooit van alle trainers gehad qua overwinningen. Hij heeft het goed gedaan die afgelopen 3,5 jaar. Heracles wilde door. En toch zegt hij, ik ben 61, ik wil nog een kans hebben op een andere club. Logisch?
Ja, vind ik wel. Hij heeft daar het maximale volgens mij uitgehaald. En ik denk niet dat het daar beter wordt. En inderdaad. Alleen dan is een beetje de vraag. Kijk, de logische link die nu gelegd wordt. Dan gaat hij naar Groningen. Dat daar de technische directeur zit die hem bij Heracles aanstelde. Of waar hij mee werkte. Ja, Flederis, de technische man van Groningen, zei ook... Ik ben geen twee-eenheid met de zittende trainer Danny Buijs. Nou, dat is bij Wormoed, die kans zal groter zijn. Dus ja, en Groningen in principe is dat een club waar ook wel wat mogelijk moet zijn. Ja, ik zou het wel mooi vinden als hij daar gaat werken. De vraag is, ja, zou hij nog hoger kunnen instappen? Want als hij zegt, ik wil nog één keer stap maken... Ja, dan zou je ook kunnen denken dat hij nou ja, noem eens wat. Wat is er vrij boven in de Eredivisie momenteel natuurlijk niks.
Nee, niks. Nee, Eredivisie bovenkant niks. Maar hij heeft wel gespeeld
met een andere club als Vitesse of zo. Maar die hebben dan een Duitse trainer. Die zit prima.
Nou, misschien dat Duitsland roept. En dat hij toch nog of dat hij een andere stap kan maken
precies,
in Oostenrijk.
Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, maar ik vind het wel een... ik vind het een prettige man om naar te luisteren. Gewoon een voetballeraar. Nederlands geleerd. Sympathieke vent. Ik denk ook voor zijn spelers. Je moet het altijd maar doen met jongens waarvan jij weet van die worden nooit constant. Het zal altijd een beetje pieken en dalen. En je moet ze elke keer maar weer meenemen. Ik herinner me nog dat hij ook voor de camera, dan moest hij die jongen verdedigen die steeds te laat kwam. Hoe heette die ook weer?
Burgzorg.
Ja, precies. Nou ja, je zal daar dan maar als professional en een man die talloze goede trainers les heeft gegeven. Dat is helemaal met dat soort figuren opgescheept zitten. Ja, dat lijkt me wel eens moeilijk. Dus, ja,
maar goed. Respect. Zo heb je ondertussen heb je wel een aantal clubs die best interessant zijn voor trainers om in te stappen. Hè? Ik bedoel, Groningen komt vrij. Eagles komt vrij aan het einde van het seizoen. Heracles Almelo komt vrij.
Ja, maar Go Ahead Eagles lijkt mij geen interessante club om in te stappen.
Iedereen wil in de Eredivisie trainer zijn. En als je in de Eredivisie trainer kan zijn dat jaar, dat doen veel mensen een moord voor.
Ja, nee, dat klopt. Maar meer, die hebben natuurlijk vorig jaar per ongeluk gepromoveerd. Nou, hartstikke goed gedaan, maar nu hartstikke goed gehandhaafd. Dat gaan ze doen, dat gaat lukken, handhaving. Maar dan, ja, dat tweede seizoen lijkt me spannend. Dus ik snap Kees van Wonder ook heel goed dat hij denkt, nou ik heb er nu iets uitgehaald, dat ga ik ook niet meer herhalen. Dus.
Maar gaat Van Wonderen dan doorschuiven naar een club zeg maar à la Groningen? Gaan we dat zien? Of ga je zien dat er nog weer oude trainers terugkomen? Ik bedoel, ik denk dan gelijk types als bij Ajax van der Graag, die daar nu assistent trainer is, die misschien nog weer op eigen benen zou willen staan. Thomasson, die gestopt is bij Malmö. Dat soort jongens in de Eredivisie.
Nou ja, Thomasson noem jij, die zou ik graag in de Eredivisie terugzien. Ja, absoluut. Maar Thomasson bij Heracles. Ja, ik weet niet, dat kunstgras. Ik weet ook niet of dat trainers afschrikt. Niet, ja. Je hoort wel eens van spelers van, daar willen we niet spelen. Maar geldt dat voor trainers ook? Hoor je eigenlijk weinig over, hè? Een trainer die zegt, joh, ik teken niet bij een kunstgrasclub. Nee. Ik heb het eigenlijk niet gehoord nog.
Spelers wel, maar trainers niet. Trainers denken altijd, nou ja, prima, laten we doen.
Ja, komen er nog oude bekenden terug? Ja, dat denk je misschien. Komt Robert Maaskant nog eens terug? Of dat soort trainers. Maar ja, dat denk ik niet direct, hoor. Blijft ook interessant. Kijk, Mark van Bommel. Ja, Mark van Bommel bij Heracles. Ja, je zou het eigenlijk eens willen zien. Van, joh, probeer het eens. Maar...
Nou ja. Nou ja. Cocu heeft openlijk gesolliciteerd. Je hebt hem al gesproken een paar maanden geleden. Die heeft natuurlijk ook wel gezegd, ik wil wel voor een club als Groningen of misschien straks Heerenveen. Weet jij
nou,
wat er vrij komt?
Precies. En daar zal het... Dat als die trainers nog wat willen, dan zullen ze ook hiervoor zich niet te groot moeten voelen. Kevin Hofland, die komt er ook openlijk vooruit, hè, dat hij ook bij club solliciteert. Die wilde in Almere City gesolliciteerd, nou, dat soort dingen. En nu is het wel jammer, vind ik dan, nu heeft Alex Pastoor, dan komen er allemaal mooie clubs vrij, en is Alex Pastoor net onder dak. Want dat vind ik een van de trainers die gewoon een goede eredivisieclub verdient. Gewoon een vakman, vertelt goed. Intelligent, dat vind ik een beetje, ja, ik snap dat hij bij Almere City tekent, want hij kan weer aan de bak, maar die zou ik graag op een hoger niveau zien.
Ja, moet hij eerst bij Almere dan weer bewijzen waarschijnlijk, hè, voor de technisch directeur in Nederland, en pas over een jaar durven ze het aan, hè? Ja. Hey, tot slot, we moeten het toch nog even over Luc de Jong hebben, die Barcelona heeft gered. Als er iemand zichzelf in de laatste, in het begin van 2022 op de kaart heeft gezet, dan is het Luc de Jong. Dat is slim gedaan natuurlijk.
Oh, je bedoelt met de transferperiode in zicht?
Nou ja, was een goed moment. Want nu ineens wacht hij niet meer weg.
Zo staat hij daar zelf toch niet in. Hij heeft zoiets van, Ik weet nog wel, toen hij bij PSV speelde, speelde hij een keer bij de Graafschap een wedstrijd. En toen hadden we het na die wedstrijd wel eens over van, god, wat zou je nou nog willen in die laatste fase van je carrière? En toen zei hij, nou weet je, als ik nou toch een keer bij een grote club gewoon als pinchhitter, gewoon die laatste 10 minuten, kwartiertje, ik zie mezelf helemaal niet zo dat ik daar in de basis moet spelen, maar gewoon eens als pinchhitter. Die zei, Barcelona, dat zou toch geweldig zijn. Dus nu is hij daar en heeft hij zoiets, nou dan wil ik in elk geval dat jaar volmaken. Dan zien we in de zomer wel weer hoe of wat. En in die zin, zo ziet hij het vooral, dat hij zich misschien door die goal nu en die goede wedstrijd op Mallorca, dat hij zich bij Xavi weer wat meer in de pinchhitterrol heeft gespeeld. Want de eerste wedstrijden moest Xavi in de Champions League eigenlijk ook wat forceren tegen Benfica. Toen gooide hij Luc de Jong er niet in, wat hij toch eigenlijk gewoon in zo'n laatste fase wel moet doen. Je moet al je mogelijkheden benutten, lijkt me. Maar nu doet hij dat, nu geeft hij meer kansen en ja, Xavi is ook wel... Luc de Jong waardeert ook wel de eerlijkheid van Xavi, dat hij ja, ook echt zegt van joh, ik waardeer echt wel hoe jij je opstelt en traint en nooit zeurt en altijd maar ervoor gaat. Ja, zo kennen we Luc de Jong natuurlijk ook. Daar compenseert hij, of eigenlijk dat is een wapen wat voor hem, waar hij wat mee kan. En ja, hij heeft inmiddels toch wel meerdere wedstrijden in zijn carrière kun je aanwijzen waarin hij inderdaad, wat jij zegt, zich ineens weer tegen alle verwachtingen toch weer even op de kaart zet. Bij PSV, bij het Nederlands elftal, de wedstrijd tegen Noord-Ierland, dat het de uitschakeling dreigde en dat Luc de Jong erin kwam en nog de 2-1 maakte. Dus ja, dit was ook weer zo'n wedstrijd. Hij worstelt en hij komt dan uiteindelijk wel weer een keer boven.
Maar die inzet, wat jij noemt dat inderdaad, dat zei Xavi ook, de manier waarop hij traint, wat hij steeds doet op trainingen. Je hoort dat elke topsporter die bijvoorbeeld in grote competities in het buitenland spelen, die zeggen vaak, je moet het van het knetterharde werk hebben. En dat waarderen trainers eigenlijk ontzettend. En dan krijg je ook wel je minuten uiteindelijk wel. Omdat ze dat toch wel lekker vinden op trainingen. Dat er iemand is die nog een beetje ervoor gaat.
Nou ja, maar precies dat. En kijk, Barcelona heeft natuurlijk, dat zie je, die hebben een paar geweldige talenten. Maar het is nog allemaal heel, heel wisselvallig, heel instabiel. En ja, je hebt dan Luc de Jong heeft niet dat talent van Dembele. Maar Luc de Jong is altijd op tijd en Dembele moet altijd maar afwachten of hij op de training komt. Ja, dat is natuurlijk killing. Dat kun je, ook veel talent je ook hebt. Kijk naar Aubameyang bij Arsenal, uiteindelijk word je toch uitgekotst. En dat gaat niet. Dan hebben trainers inderdaad liever dit en volledig terecht.
De Jong heeft in ieder geval zijn visitekaartje afgegeven aan Xavi wat hij kan. We gaan eens kijken wat er de komende dagen allemaal gaat gebeuren op de voetbaltransfermarkt. En welke trainers nog waar naartoe gaan of wat er allemaal gaat gebeuren. Morgen is er weer een nieuwe AD Voetbalpodcast. Die komt dan vanuit Portugal, want daar zit Johan Inan met Ajax. Gaan we eens kijken hoe de eerste trainingsdagen van Bobby zijn bij Ajax. En dat betreft morgen. Maarten, dank voor nu en tot later.
Oké.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.